We willen allemaal meer positieve impact maken. Beter zorgen voor de mensen en de wereld om ons heen en de mensen die het moeilijk hebben. Maar hoe pak je dat aan? Hoe begin je? Zet je zelf iets op of steun je organisaties die dit al voor ons doen? Ik ben Anouk van Donny. Met Donny steunen we iedere maand een ander goed doel. Ik kon namelijk niet kiezen en wilde niet meer wegkijken voor alle ellende. In een goed begin interview ik oprichters van goede doelen en sociale initiatieven die mij inspireren omdat ze dagelijks bezig zijn om de wereld een betere plek te maken. Wat kunnen we hiervan leren? Wat kunnen wij doen om te helpen? En waarom is dat belangrijk? Deze maand supporten we Club Kakatua, een organisatie ontstaan uit de noodzaak voor tastbare projecten om onze planeet groener en gezonder te maken. Ze halen plastic uit de oceaan, ruimen stranden op, planten bomen, beschermen natuurgebieden en financieren trash barriers. Vandaag ga ik in gesprek met Dennis Storm, de oprichter en general manager van de club, die pleit voor een groene transitie en ook daadwerkelijk actie onderneemt. Dennis, super fijn dat je er bent, nogmaals. Ik denk dat veel Donnie's jou nog kennen vanuit je tijd bij BNN, waar je onder andere Drie op Reis presenteerde en programma's zoals Proefkonijnen, dat was mijn favoriet. Voordat we ingaan op de oprichting van Club Kakatua, ben ik heel benieuwd hoe je tot de beslissing bent gekomen om ontslag te nemen van televisie en te gaan richten op veel serieuzere zaken. Wat ben je allemaal gaan doen?
Ik heb 10 jaar als regisseur, programmamaker en inderdaad ook presentator gewerkt. Meeste van mijn tijd ben ik bezig geweest met een reisprogramma. Gestopt met presenteren, niet eens per se met televisie maken. En dat was voor mij niet zo heel boeiend. Ik wilde juist meer tijd voor die andere dingen.
Ja.
En wat, veel meer kwam er eigenlijk niet bij kijken.
Wat ben je afgelopen jaren allemaal gaan doen? Want je bent begonnen met Club Kakatua. Hoe lang is dat geleden?
Wij hebben Club Kakatua in, volgens mij, 2019 of 2020 opgericht.
Ja, was dat tijdens corona of niet?
Ja, de CBF-erkenning, dus de oprichting in Nederland, was begin 2020.
Ja. En hoe ben je tot dat besluit gekomen?
Ik heb vroeger altijd veel met mijn handen gewerkt. En dat was dan voornamelijk in Nederland. En je mag als buitenlander mag je in Indonesië mag je alleen maar werken als je daadwerkelijk voor een bedrijf een bepaald soort expertise hebt. Dus bijvoorbeeld mijn vrouw is internationaal lerares, dus die heeft hier een vergunning om op die school te werken. Maar ik mag hier in principe verder niets doen. Dus als ik zin heb om met mijn handen te werken, als ik zin heb om te klussen, dan kan dat niet. En dat miste ik heel erg, dus ik wilde weer iets doen wat mij van de laptop weghaalt. Want voor de uitgever werk ik op projectbasis. Dus dan ben je, de ene keer is dan een project van 5 maanden, de andere keer is dan een project van 10 maanden. En dan daartussendoor wilde ik altijd actief zijn, als een soort afwisseling. En toen ging ik samen met een vriend met wie ik hier woonde, gingen we kijken van oké, wat is nou allemaal te doen? Waar liggen de kansen voor ons? En toen kwamen we eigenlijk uit bij het aan de ene kant helpen van lokale organisaties. Die al goed werk deden. En aan de andere kant het oprichten van nieuwe projecten. En dat dan wel alles binnen de prioriteit van een groene aarde. Dus zo is dat ontstaan. Toen kwam corona. En toen hebben we uiteindelijk toch besloten om het niet in Indonesië op te zetten, maar in Nederland. Eigenlijk is dat ook wel een hele goede beslissing geweest, want dan kan je gelijk internationaal werken. En in Nederland is het toch wel beter geregeld met CBF en AMBI.
Kun je daar wat meer over vertellen, die keurmerken? Ik weet het natuurlijk, maar jullie hebben bepaalde erkenning, wat houdt dat in?
Ja, je hebt je stichtingen in Nederland, die kunnen aan een CBF erkenning en een AMBI-keurmerk voldoen. CBF, daar komt eigenlijk op neer dat er controle is op de stichting en dat het goed in elkaar zit en dat het beleid wat jij hebt, dat het ook klopt met de reglementen en dat je dat ook zo uitvoert. En het AMBI, dat kun je aanvragen als je die CBF hebt vaak. En dat zorgt ervoor dat mensen belastingvrij kunnen schenken.
Ja.
En ja, weet je wel, het zijn hele ingewikkelde processen, vond ik zelf. Je moet door heel veel hoepels springen,
ja.
Wat soms heel irritant kan zijn. Uiteindelijk is het ook wel goed. En is het wel gewoon fijn dat mensen kunnen zien, hey, die stichting, daar wordt op gelet door een organisatie die daarop zit. Dus ja, uiteindelijk is het wel goed, denk ik, om door al die hoepeltjes te springen.
Ja, het zorgt er natuurlijk voor dat het veel moeilijker is om het geld niet goed te besteden. En,
ja, exact. Er zijn behoorlijk wat schandaaltjes geweest in Nederland. Ja. Dus het is wel goed dat daar op gelet wordt.
Ja. En je hebt het samen opgericht met twee anderen, klopt dat?
Ja.
Hoe ken je hen en hoe zijn jullie samen tot Club Kakatoe begonnen? Was het jouw idee? Wiens idee was het en hoe is het vormgegeven?
Het is bij mij ontstaan. Heel veel over gesproken met een vriend, Mark Turman, met wie ik hier woonde. En een andere vriend van mij, Jury van der Horst. Die zit vrij diep al jarenlang in niet per se marketing, daar doe ik hem mee tekort, maar in branding en in grote campagnes. Dus dat is zo samengekomen, alle drie met een andere tak van expertise. En toen dachten we, ja, laten we dat gewoon gaan doen.
En wat is je droom? Of wat was je droom initieel? Want je gaf net aan, we doen verschillende tastbare projecten. Maar het is echt gericht op het klimaat. Dus de planeet groener maken. Waar is die behoefte ontstaan?
Nou, ik heb bij een aantal grote goede doelen achter de schermen het een en ander gedaan. En daar vielen mij een aantal zaken op die ik best wel opmerkelijk vond. En die zaken hadden vooral te maken met het aanspreken van niet per se mijn generatie. Ik ben zelf 38, maar dan met name de generaties onder mij. Bleek toch wel dat ze daar moeite mee hadden. En wat veel naar voren kwam, was onder andere een eigenlijk hele terechte kritische noot. Dus dat mensen zeiden van ja, wat gebeurt er met mijn geld? Als ik een tientje betaal, wat ga jij dan met dat tientje doen? En bij sommige, zeker grotere organisaties, werkt dat inderdaad eigenlijk heel gek. Als je naar een supermarkt gaat, dan geef je ook niet een tientje aan een cassière. En dat de cassière dan zegt, alsjeblieft, ik pak even wat voor je. Je wil daar zelf iets over te zeggen hebben. Dus dat was best wel een belangrijke incentive voor ons om dat mee te nemen. En tegelijkertijd ook, maar dat is ook een beetje de journalistieke achtergrond. Er gaat heel veel geld nog steeds naar bijvoorbeeld ieder jaar weer opnieuw onderzoek doen van hoe snel smelt het poolijs. En dat is aan de ene kant belangrijk, maar aan de andere kant merkte je ook wel dat heel veel mensen echt tastbaar iets wilden bijdragen. Dus heel veel mensen zijn al lang bewust van hey, het gaat echt niet goed, we moeten nu iets doen. En niet dat een miljoen bomen per dag planten de oplossing is, maar het geeft je wel in ieder geval meer het idee van hey, ik heb iets bijgedragen. Dus dat waren twee belangrijke punten. En het derde belangrijke punt was, en daarom kwam Jury er ook bij kijken, is dat er eigenlijk een heel gek fenomeen aan de gang is. Dus aan de ene kant is er een hele grote wetenschappelijke wereld die ons allemaal waarschuwt van hey, we moeten onze manier van leven totaal anders aan gaan pakken en in gaan richten. En aan de andere kant is er het marketingsysteem en wordt ons de hele dag door verteld dat we fast fashion moeten kopen en dat we een nieuwe auto moeten hebben. En dat het gaat om luxe en geld verdienen en status. En dat is eigenlijk een hele grote contradictie. En hoe komt dat? Omdat al die grote multinationals, die hebben heel veel miljoenen te besteden aan marketing. En dat heeft Moeder Aarde helaas niet. Nu hebben wij ook geen miljoenen te besteden, maar wij dachten wel van ja, vooral die kleinere organisaties die al ergens draaien en heel goed werk doen, laten wij proberen om die wat aandacht te geven in Nederland. Dan kan er wat geld vanuit de mensen die dat zien en die dat goed vinden naar die kleinere organisaties die goed werk doen. Dus dat waren eigenlijk de drie speerpunten.
Wat is het in jou persoonlijk wat je raakt in? Wat is jouw drijfveer? Dit is natuurlijk mega. Maar toch loopt iedereen wel in fast fashion. In ieder geval veel mensen. Je krijgt inderdaad constante prikkels vanuit elke kant om iets te kopen. Inderdaad over te gaan op een aankoop. hoe kan het dan dat jij je daar aan onttrekt en anderen niet? Zijn er aanleidingen geweest of is het iets wat je altijd al hebt gehad en wat steeds groter is geworden? Ik ben gewoon benieuwd. Ik denk dat heel veel mensen zich dus wel hiermee bezighouden. Maar wat maakt het dan dat je in staat bent om daar echt handen en voeten aan te geven eigenlijk?
Ja, maar dan heb je het nu vooral over die massaconsumptiekant van het verhaal.
Maar ook om dus wel zo'n club op te zetten. Dus het is...
Eerst over de stichting dan. Dat is vooral ook omdat we zelf het idee willen hebben dat we aan de goede kant staan. Dus wij begrijpen heel goed dat wij de wereld niet redden. En ik begrijp ook heel goed dat als ik een broek koop in een tweedehands winkel, dat ik daar de wereld niet mee red. Maar ik wil wel het idee hebben dat ik veranderd ben sinds die informatie tot mij is gekomen. Dus, en misschien ook wel voor mijn kinderen. Ja, ik wil niet dat zij later zeggen, hey, waarom doe jij dit soort dingen? Waarom sta jij niet aan de kant van onze toekomst? Dan wil ik kunnen bewijzen en kunnen zeggen, hey, ik ben veranderd. En ik probeer wel echt, dingen te doen die blijken dat ik inmiddels aan de goede kant sta. En dat is ook het gevoel wat we anderen willen geven met die tastbare projecten. Dus nogmaals, dat is niet een soort dat je met een spandoek staat van, hey, ik ben de wereld aan het redden. Helemaal niet, maar het past bij een soort transitie die je doormaakt. Het tweede is, dat is een moeilijke vraag vind ik zelf. Ik heb er 3 boeken over gedaan om dat duidelijk te maken. Maar ik heb al 20 jaar geleden, toen ik voor het eerst in hotels kwam, merkte ik wat voor gevoel mij dat gaf in zo'n hotelkamer wonen. Daar heb je heel weinig. Je zorgt ervoor dat je niet te veel bagage hebt, dat je snel de deur uit kan. Een goed hotel dwingt je ook de deur uit te gaan. En ik merkte me, ik heb veel gereisd voor mijn werk destijds, ik merkte dat ik mij tijdens die reizen beter voelde. En dat kwam niet omdat ik iets leuks aan het doen was. Dat was ook gewoon omdat ik had niet veel om handen wat mij dwong om meer van de wereld te zien. En dat is een beetje een zaadje wat is ontstaan. Toen ben ik dieper in die soort dat minimalistische gedachtegoed gedoken. En toen later, dan heb je op een gegeven moment wel door en zie je wereldwijd wel van, hey, dit gaat eigenlijk helemaal niet goed. En dan lees je iets wat daarmee rijmt, wat ook weer een indicatie is van, hey, dat gaat ook niet goed. En toen zag ik de documentaire Terra. En die heeft er echt voor, dat was echt een kantelpunt. Dus ik weet niet hoe lang dat geleden is. En die heeft alles een soort van bij elkaar gebracht. En toen dacht ik, en niet toen dat ik dat bedacht heb, maar toen viel de puzzel zeg maar in elkaar. En heb ik dat niet meer los kunnen laten.
Je kan het niet meer.
Nee, dat minimalistische gedachtegoed, dat wordt nu vaak verkocht alsof het iets is waarmee je jezelf beter maakt. Alsof het een soort zelfhulp gegeven is. Ja, dat is het wat mij betreft helemaal niet. Het is primair doe je het voor de aarde. Secundair heb je er zelf heel veel baat bij. Maar wat je op een gegeven moment dan wel door gaat krijgen, is dat minimalistische gedachtegoed eigenlijk ook op die grote problematiek toepasbaar is. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar een persoonlijk iemand, je hebt niets nodig van de discounter. Maar als je het op de grote schaal bekijkt, de discounter is überhaupt niet nodig. Dus waarom gaan mensen naar de discounter? Omdat je daar heel goedkoop dingen kunt kopen. En we kopen ze niet omdat we ze nodig hebben, we kopen ze omdat ze zo lekker goedkoop zijn. Dus voor jezelf ben je eigenlijk beter af op alle vlakken zonder die troep. Maar als je dan naar het grote plaatje kijkt, wat zouden wij missen als er nu geen discounters meer zouden bestaan? Helemaal niets. Het zou alleen maar beter voor ons zijn op alle vlakken. Voor een individu, voor de maatschappij en in op het einde ook voor de planeet. En dat vind ik wel een kracht waarvan ik hoop dat we die heel snel massaal gaan gebruiken. Dus niet meer kijken naar Hoe kunnen we die plastic troep net even wat duurzamer produceren? Nee, dat is gewoon gelul. Dat zijn pleisters op een wonde. We moeten die troep gewoon überhaupt niet meer produceren.
Denk je dat het mogelijk is dat dat stopt?
Nou, er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Ja, ik denk dat het zeker mogelijk is dat het stopt. Ik denk ook dat het een kwestie van tijd is voordat dat gaat gebeuren. Maar ik ben bang dat het kalf eerst moet verdrinken. Dus ik heb de laatste jaren...
Het is heel erg misgaan.
Ja, en de vraag is ook wel hoe erg het dan mis moet gaan. Dus er is consensus over het feit dat de mens verantwoordelijk...
Het gaat wel mis, ja.
Er is consensus over het feit dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering en de opwarming en alle ellende. Maar er zijn ook heel veel psychologen die zeggen, ja, we willen dat niet weten. Heel veel mensen kiezen ervoor om die informatie niet tot zich te nemen. Want als je dat erkent, dan zeg je eigenlijk van jezelf dat je fout bezig bent en moet je veranderen. Dus heel veel mensen negeren dat. Het is ook heel raar dat we nog steeds op primetime televisie hebben we een programma over showbiz en hebben we een programma over voetbal elke dag. Maar er is geen één programma primetime wat gewoon gaat over de staat van onze gezondheid en onze aarde. Dus dat zegt eigenlijk wel heel veel over deze tijd. Dus er moet iets heel ergs gebeuren, waardoor mensen niet meer kunnen verbergen dat we moeten veranderen. En de vraag is, wat moet er dan gebeuren? Want als Pakistan onder water staat, of Australië staat in brand, of de Amazone is niet meer een... koolstofopnemer, maar een emitter, dan doet dat ons nog steeds weinig, helaas. Wat moet er dan gebeuren? Willen wij massaal zeggen, hey, we gaan nu echt veranderen? Dat betreft niet echt hoopvol, hè?
Nee. Was er laatst een zaak in Frankrijk waarbij tegen Apple, maar er is nu wet blijkbaar ingesteld die voor zorgt dat bedrijven geen producten mogen produceren die vervolgens eerder kapot gaan dan nodig. Dus de levensduur van een product, dat niet het tegengewerkt mag worden door een partij. Ik vind het zo bizar dat zo'n wet dan eigenlijk nu pas ontstaat. En dat bij zoveel partijen inderdaad is dat een product superveel langer mee kan. Meer geld te verdienen, wordt ervoor gezorgd dat het troep wordt. En hoe denk jij dan over wetgeving in dit verhaal? En wat daar, heb je daar vertrouwen in?
Ja, dat principe wat jij noemt, dat noemen ze design to fail. En dat is exemplarisch voor heel veel grote bedrijven. Wat je zou moeten hebben is de leeneconomie. En dan verander je eigenlijk het hele systeem. Dus nu wil een Miele of een Philips of een Bosch, die wil zoveel mogelijk apparatuur verkopen. Dus zitten er inderdaad bepaalde elementen in die design to fail zijn. En er is ieder jaar een nieuw model. Als je er een leeneconomie zou van maken en je zou een koelkast huren per jaar, dan gaat het ineens totaal anders. Want dan gaat het bedrijf er alles aan doen om geen monteur te hoeven sturen. Want als zij een monteur moeten sturen, kost dat hun geld. Dus zij kunnen dan het meeste geld verdienen aan producten die niet kapot gaan. Dus als je zulke systemen al om zou draaien, alleen dan kan de wereld echt snel veranderen. En wat je nu ziet is dat we vooral bezig zijn met hoe kunnen we de huidige systemen in stand houden. Ja, en dat heeft gewoon totaal geen zin. Want ondertussen consumeren wij ieder jaar nog steeds meer, zijn er ieder jaar meer mensen. Dan kan je hier en daar wel een beetje schuren en schaven. Maar dat heeft uiteindelijk geen nut. Dus die systemen, die moeten echt totaal anders. Daar is nu niet echt politieke grond voor. En daarom denk ik dat het kalf eerst moet verdrinken voordat mensen echt overgaan en vatbaar zijn voor het idee van radicale verandering. Die ons allemaal ten goede komt, hè. Dat moet wel veel gezegd worden. Dus in de klimaatdebat gaat het heel vaak over mensen moeten dit en mensen moeten dat en mensen moeten zus. En dan komt de andere kant van het politieke spectrum die zegt, ja, maar het kost allemaal superveel geld. En nou, wat Geert Wilders zei, de klimaatadaptatie gaat of het klimaatplan gaat door de shredder. Het tegendeel is waar. We gaan daar gezonder van worden, we gaan daar rijker van worden, we gaan daar tevredener van worden, we gaan er socialer van worden. Dus er is voor de mens alle reden om dat soort groene systemen te omarmen. Alleen dat verhaal moet denk ik vaker verteld worden, want nu is het nog te vaak dat mensen het idee hebben dat we van alles moeten en dat dat duur is. En dat is
vals. En dat je dus moet inleveren terwijl je juist wint.
Exact.
Voordat kalf gaat verdrinken, wat ga jij doen tot het kalf verdrinkt?
Ik heb er eigenlijk wel zin in, als ik heel eerlijk ben. Omdat wat ik heb wat dat betreft, ik heb geen vertrouwen in de mensheid dat ze nu ineens massaal zeggen, hey, de schouders eronder, wij hebben inderdaad zin in die groene toekomst. Omdat ik zelfs in mijn eigen familie merk dat ze vinden dat mijn boeken maar onzin zijn en dat ik overdrijf. Terwijl het enige wat ik doe is de wetenschap daar een nou ja, dat probeer ik dan een mooi verhaal van te maken en te laten zien wat er aan de hand is. Maar waar ik wel hoopvol in ben, is dat de mensheid het kan. Dus wij kunnen het wel. Wij zijn wel zo creatief en wij zijn wel zo weerbaar. Dus waar ik ontzettend veel zin in heb, is dat het keerpunt wordt bereikt. En dat het daarna alsnog moeilijk wordt, omdat we inmiddels zo ver zijn met die uitstoot en de vervuiling, dat we daar alsnog problemen van gaan krijgen. Dat kunnen we wel aan. Maar ik vind het meest frustrerende, vind ik, dat er nog steeds een soort van debat is over of er wel problemen zijn en wat we er dan aan gaan doen. En ik denk als we dat punt bereiken, dat dat al een enorme overwinning is.
Ik ben heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Want ik heb het idee dat keerpunt is dat we er ook allemaal niet meer zijn. Dus heel fatalistisch. Dus ik denk, ja, valt dan misschien niet zoveel meer te doen. Maar...
Nee, dat denk ik niet. Het vervelende is, er is gewoon zoveel misinformatie. Wij kunnen de wereld makkelijk voeden. Dat is allemaal het probleem niet. De enige reden waarom er nu honger is, is omdat we veel te veel vee hebben en veel te veel oneerlijkheid op de wereld. Maar kunnen we de mens voeden? Absoluut. Dat is dan een van die veel gehoorde zaken die helemaal niet klopt. En gaat het zo worden als een van die rampenfilms uit de jaren 90? Nee, dat ook niet. Want het gaat allemaal wel heel snel, maar niet zo snel. Maar ja, het is vooral sociale, culturele verandering. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een enorme verademing gaat zijn. Dat we als bevolking, als maatschappij, samen naar een doel toe gaan werken waarvan we weten dat we er allemaal beter van door worden, dat het eerlijker is, rechtvaardiger, gezonder vooral. En nu is het gewoon eigenlijk heel veel polarisatie en je ziet het aan de verkiezingsuitslag en dat is wel, dat vind ik wel zorgwekkend, maar ik heb wel de hoop dat het binnen nu en 10 jaar dat er echt een keerpunt gaat komen.
Het ook. Met wat voor projecten, tastbare projecten zijn jullie nu bezig en wat hebben jullie afgelopen jaren gedaan?
Wij hebben ontzettend veel projecten gedaan. We zijn nu wat dat betreft, in het laatste jaar zijn we wat meer steady en wat rustiger geworden. Dus we hebben nu 2 vaste projecten en er komt waarschijnlijk een 3e vaste project bij. En dan hebben we 2 of 3 keer per jaar een tijdelijk project van een aantal maanden of totdat een doel is bereikt. Maar we hebben vooral de eerste 3 jaar, hebben we geloof ik 30 verschillende kleine projecten gehad. En dat was heel, heel verschillend. Van het aanleggen van bunds in Afrika in samenwerking met Just Dig It. Dus dat zijn gegraven halve maantjes. Daar komt dan op een gegeven moment water in en daar zit al zaad in de grond. En dan zodra dat water kan blijven staan, dan gaat dat maantje groeien. Zodra dat maantje groeit, kan het ook weer water vasthouden. En is de bedoeling dat al die bunds naar elkaar gaan groeien. En dat een gebied op die manier van woestijn weer oase wordt. We hebben een groot project gedaan met Hack the Poacher. Technologische innovatie die rangers wereldwijd moet helpen om wildlife te beschermen tegen poachers. We hebben een bier op de markt gebracht waarvan de inkomsten dan naar projecten toevloeien. We hebben Fuckfest Fashion gedaan. Daarin hebben we het duurzaamste t-shirt ter wereld gemaakt. Geproduceerd, made to order, 300 stuks. En dat vonden we eigenlijk als team en ik persoonlijk ook wel een van de leukste projecten. Waarom? Omdat dat een cultureel project is. Dus we hebben laten zien dat de fashion-industrie wel degelijk anders zou kunnen werken. Want wij hebben het bewijs geleverd.
Wat maakt het de meest duurzame shirt? Wat voor elementen zijn dan belangrijk? Waar hou je allemaal rekening mee?
De mate waarop het geproduceerd is, waar het geproduceerd is. Dus het is in Europa verkocht. En het is in Europa geproduceerd niet eens gerecycled katoen, maar restjes katoen die dan weer samenkomen tot nieuwe t-shirts. En het was ongelooflijk sterk, want het zijn eigenlijk twee belangrijke zaken die vaak vergeten worden. Dus dan heb je ergens, ik noem even geen fast fashion naam, maar dan heb je zo'n keten en die heeft dan een product en er staat op 20% weet ik veel, gerecycled plastic verwerkt in dit t-shirt. Dat is allemaal leuk en aardig, maar er zijn twee hele belangrijke dingen. Eén, eigenlijk moet ieder product made to order zijn, oftewel het wordt pas gemaakt als het verkocht is. En twee, het gaat om de levensduur. Dus als jij als grote fast fashion keten die 20% gerecycled plastic ergens in de mouw van een t-shirt verwerkt, zodat je een mooi groen labeltje kan hebben, dat is leuk, maar vervolgens produceert dat bedrijf 2 miljoen van die t-shirts. Die worden wereldwijd naar hun winkels verscheept. En er wordt misschien 70 of 80% verkocht. En de rest eindigt in een woestijn in Chili. Of in Afrika. Dat is natuurlijk alles behalve duurzaam. En wat wij hebben laten zien is dat je een t-shirt kan maken. En als je dat dan op de juiste manier aan mensen laat zien. Dan kunnen ze zich inschrijven. En pas als de inschrijving volledig is, wordt dat t-shirt geproduceerd. En het tweede belangrijkste was dus de duur. Hoe lang gaat zo'n t-shirt mee? Ik geloof, wat was het nou laatst? Hadden ze dat je van bepaalde fast fashion ketens kan je t-shirts maximaal 8 keer wassen en dan is het gewoon op. Nou, dat is natuurlijk idioot dat het legaal is om zulke troep te maken. Maar wij hebben dus een t-shirt gemaakt dat 50 jaar mee kan.
En dat komt dus door de kwaliteit eigenlijk van de grondstof? Of ja, dat zijn allemaal technische vragen die nu mij opkomen, maar
Inderdaad, dan zou je bij onze technische man moeten zijn. We hebben dat samen met de Killers en de Tortoise gedaan. En Matthijs zou je daar echt qua details van de bepaalde stoffen en hoe dat dan geweven is en hoe de print is gemaakt, et cetera, kan hij je allemaal vertellen. Maar dat zit goed in elkaar. En wat een heel belangrijk onderdeel daarvan is, was ons wasboekje. We hebben een boekje erbij gemaakt, waarin we vertellen hoe je zo duurzaam mogelijk jouw t-shirt schoon kan houden. Dus in heel veel gevallen hoef je je t-shirt helemaal niet te wassen, maar kun je dat besprayen met wodka of pure alcohol vermengd met water. En hang je dat even een uurtje buiten en dan is jouw t-shirt ruikt weer vers. Want in principe, als je geen tomatensoep eroverheen hebt gegooid, hoeft het vaak niet in de was. Nou staat er nog wel meer in dat boekje hoor, dit is even het simpelste voorbeeld. Maar ja, dat hoort eigenlijk allemaal bij een product. Waarom? Omdat je ervoor wil zorgen dat mensen goed beslagen ten ijs komen, dat ze goed nadenken voordat ze iets kopen. En als ze dan iets kopen, dat het ook echt iets is wat ontzettend lang mee kan gaan. Dus daarom ook wat ik eerder zei, ik vond dat een van de leukste projecten die we gedaan hebben. Waarom? Omdat het om culturele verandering gaat. En dat is uiteindelijk hetgene wat ons de goede richting in gaat sturen.
Wat zijn de projecten die jullie op dit moment steunen? Want jullie kiezen er 3 vaak uit, toch? In een bepaalde periode en dan kunnen mensen een van die projecten kiezen.
Ja.
Wat zijn de huidige projecten?
MAGA, Restore the Corridor en als het goed is binnenkort weer een project met Revolution. Eerste is een project in Kenia, waar we een best wel groot gebied in samenwerking met Trees for Kenya proberen te herstellen. Nou, wat we daar doen is heel simpel. Er zijn heel veel nurseries, daar worden boompjes gekweekt. En als die boompjes groot genoeg zijn, dan worden ze uitgezet. Dat gaat heel traag, want het is allemaal lokale biodiversiteit. En dat zijn helaas geen bomen die een meter per jaar groeien. Het is geen bamboe. Dus dat gaat traag, maar het percentage dat het overleeft is gelukkig wel heel groot. Een verschil per jaar, maar dat gaat over het algemeen wel goed.
Waarom is het zo belangrijk om die boom te planten? Wat is het effect daarvan?
Er zijn heel veel effecten. Ik denk dat het belangrijkste effect is dat je de lokale bevolking iets totaal, een totaal andere kans geeft. Dus waar ze normaal geld, of nou niet normaal, maar waar ze in het verleden geld hadden kunnen verdienen met het kappen van bomen. Of het op welke manier dan ook geld verdienen ten koste van die natuur. Is er nu een systeem opgezet waarmee diezelfde bevolking geld kan verdienen aan het herstellen van die natuur. Dus iedereen in die nurseries, dat is lokale bevolking en die hebben nu een baan. Dankzij die organisatie en de rangers die dat beschermen, dat is lokale bevolking. De mensen die de bomen daadwerkelijk uitzetten en die de controle houden op de groei, dat is allemaal lokale bevolking. Dus in die zin hoop je dan dat je mensen een hele goede reden geeft om niet dezelfde fout te maken, maar dat ze juist het belang zien van zo'n natuurgebied weer laten herstellen en dan ook in stand. In Brazilië hebben we nu Restore the Corridor. Dat is onderdeel van een heel groot project van Black Jaguar. Honderden kilometers herstel. En de naam zegt het al, als een corridor. En het leuke daaraan is, behalve dat het superbelangrijk is, is dat zij hebben een soort, nou eigenlijk niet eens een maas in de wet gevonden, maar het is wettelijk bepaald in Brazilië, in die regio, dat de boeren een bepaald percentage van hun land eigenlijk aan de natuur zouden moeten geven. Dus een bepaald percentage van je land had altijd jungle moeten blijven. Nou, in veel gevallen hebben mensen zich daar niet aan gehouden. Er zijn natuurlijk ook heel veel regeringen geweest in Brazilië de afgelopen decennia die het niet zo nauw namen met de gezondheid van hun jungles. Dat is nu wel veranderd en dat momentum, daar proberen ze gebruik van te maken. Dus wat zij doen is, zij proberen al die boeren samen te brengen en zo een corridor te vormen van honderden kilometers. En gewoon te zeggen, joh, dit is de wet, dit is het percentage, dat is ook nog eens goed voor je. Want als jullie allemaal zo doorgaan, dan ja, kan je over 10 jaar helemaal niets meer verbouwen. Dus het heeft ook heel erg met educatie te maken. En die percentages worden weer hersteld, wat ook gewoon wettelijk bepaald is. En ja, je kan dat echt zien vanuit de ruimte, zeker als het klaar is. En dat is gewoon wel, ja, ik ben niet heel vaak positief, want niet iedere boom heeft zin. Maar als dit slaagt, dit is echt een project van jaren, maar dit heeft wel echt zin. Dus dit is niet een druppel op de plaat als dit slaagt.
Ik kan niet wachten op die satellietbeelden.
Nou, ik heb je een filmpje gestuurd.
Zit het hierbij?
Volgens mij wel. Juist, Restore the Corridor.
Ik heb het niet gezien.
Ja.
Oh, nou dat ga ik even kijken. En Revolution?
Ja, dat is in samenwerking met een organisatie afkomstig uit de Universiteit van Wageningen. Dus dan begin je eigenlijk ook al plus één. En wat zij doen is koraalherstel, in vooralsnog in Afrika. En waarom we graag met hun samenwerken is omdat zij ook niet de wetenschap negeren. Dus ja, de wereld moet er van alles aan doen om die opwarming tegen te gaan. Maar dat er enige vorm van opwarming komt, dat is wel zeker. Die is er al. Dus zij kijken ook heel erg. Ze hebben ook een traject lopen waarin ze kijken, welke soortjes koraal zijn nu het meest weerbaar tegen opwarming van de oceaan. Zodat als wij dat koraal herstellen, dat het niet bij de eerste de beste heatwave weer allemaal doodgaat. En dat zijn natuurlijk wel zaken die gewoon heel belangrijk zijn. Want er zijn echt best wel wat boeven wereldwijd die gewoon zeggen, geef mij 10 euro en dan plant ik wat koraal voor je. Maar dat is gewoon money making. Die kijken echt totaal verder niet naar leeft het over 2 jaar nog en wat voor koraal is het en heeft het eigenlijk wel zin. En die basis, dat fundament, dus heeft het zin en hoe kunnen we hier het meeste uithalen en wat werkt het beste? Ja, dat zit bij Revolution allemaal wel goed. En dat is heel fijn, omdat je dan ook juist het idee hebt van, hey, dit draagt bij en dit is niet iets wat over 2 jaar weer dood kan gaan of weggespoeld kan worden. Kan natuurlijk nog steeds, want we weten tegenwoordig niet, zeker in de oceanen zijn er echt allerlei shockmomenten geweest de afgelopen jaren. Maar zij doen er wel wetenschappelijk alles aan om ervoor te zorgen dat ze koraal toekomstig, bestendig bezig zijn.
Waarom is het belangrijk dat het koraal blijft bestaan en dat dat toekomstbestendig is?
Ja, Anouk. Koraal, dat zijn de kraamkamers van de oceanen. Dus mensen onderschatten wel eens hoe ontzettend belangrijk onze oceanen zijn. Wat die allemaal wel niet voor ons doen. De riffen, dat zijn de kraamkamers van de oceanen. Dus als die wegvallen, wat nu massaal gebeurt, ja, dat is een enorm probleem. Dus een hele goede documentaire. Heb ik gebruikt voor mijn vorige boek, 1 scène. Die heeft echt wel impact gemaakt. Chasing Coral. Daar is een team van wetenschappers die gaat op zoek naar koraal, waarvan ze wetenschappelijk kunnen analyseren van, hey, die gaan de komende weken afsterven. En dan gaan ze dat proces volgen van hoe ziet dat eruit en wat gebeurt er nou met afstervend koraal. En zij gebruiken een soort partyboot om vanuit daar het water in te gaan. Dus zij varen eerst naar die partyboot en dan gaan ze vanaf daar duiken. En zij filmen dus in een tijdbestek van weken, filmen zij die bleaching, dat bleaching event. En ja, dat is desastreus, dat is ontzettend treurig. Maar iedere keer weer stappen zij op die partyboot en zie je mensen daar een beetje dronken. Die scène
geen idee
is
wat
zo...
daar onder afspeelt.
Nee, exact. En die scène is zo typerend voor wat er nu op globaal aan de hand is. En je kunt het mensen ook niet kwalijk nemen, want het, wat ik net zei, weet je wel, media, marketing, tot scenario schrijvers, alles en iedereen is bezig met ons een wereld van consumptie te verkopen.
Ja.
Maar ja.
Er is ook nog steeds heel veel onwetendheid. Ook al, ja, er is natuurlijk echt een informatieovervloed. Heel veel mensen in mijn omgeving gestopt met lezen of die informatie tot zich nemen, omdat het te veel is. Dus
ja.
Ik denk dat
nee,
dat wel goed is
dat
om
ik.
Te benaderen. Jullie werken natuurlijk best wel uniek, vind ik in ieder geval. Kun je wat meer vertellen over jullie aanpak met de projecten ook, maar hoe mensen kunnen doneren? Want wat ik ook las, bijvoorbeeld, dat je eigenlijk met 1 euro bijvoorbeeld al een boom kan planten. En hoe donaties voor het zeepheidproject.
Ja, nou dat komt ook een beetje voort uit die idealen die we 4 jaar geleden hadden. Dus je moet per project kunnen doneren. Geen vaste abonnementen zoals de standaard en de ouderwetse goede doelen dat hebben. Ja. Dus je kan bij ons per project doneren wanneer je dat wil. En daarnaast, als jij ons echt maandelijks wil steunen, dan kan je gewoon zelf een automatische incasso overboeken. En dan heb je het ook zelf allemaal in de hand en kan je stoppen wanneer je wil, ophogen wanneer je wil. En wat wij dan doen is, van die maandelijkse overboekingen verdelen we gewoon het bedrag wat per maand binnenkomt over de op dat moment lopende projecten. En als jij zegt, nou, ik vind koraal echt stom, ik wil gewoon 100 bomen planten, dan kan je dat dus separaat doen. Dus vooral administratief is dat eigenlijk best wel gedoe.
Maar
dat is wel wat je zelf ook wil, weet je wel. Ja, ik wil ook, als ik aan een groot groen doel iets geef. Ik heb niets tegen apen, ook al moet ik eerlijk toegeven dat ik apen een beetje domme dieren vind. Maar stel, ik zie een hele mooie campagne van een groot goed doel over het behoud van de witte neushoorn. En vervolgens doneer ik aan dat goede doel, maar heb ik eigenlijk helemaal geen idee of mijn 20 euro wel naar die witte neushoorn gaat. Want misschien gaat het wel naar apen aan de andere kant van de wereld of weet ik veel wat. ja, daar wilden wij vanaf. Maar er zijn wel, we hadden een grote bek en allerlei idealen 4 jaar geleden, maar langzamerhand merken wij wel dat die mechanismen niet voor niets er zijn en dat ook wij af en toe wel daarop moeten terugkomen en het een en ander moeten aanpassen aan onze stichting. Ik weet ook niet of dat vind ik namelijk ook wel een heel interessant onderwerp, of de stichting wel nog toekomst heeft.
Ja, de dood of de gladiolen.
Ja, oh ja, ja, onze huidige campagne. Ja, nee, zeker. Ja, ja, dood of de gladiolen. Die campagne loopt nu en dat gaat er eigenlijk over dat wat voor de wereld geldt eigenlijk ook voor ons geldt. Dus ja, wetenschappers kunnen het heel vaak roepen. Het is het decennium van de waarheid. Maar ja, dan moeten we ons ook wel gedragen alsof het decennium van de waarheid is. En voor ons, nou nogmaals, zeker ook naar de verkiezingen, was het wel goed om even te laten weten van, weet je, hey, als de ruime meerderheid van de mensen eigenlijk helemaal hier geen zin in hebben, ja, waar zijn wij dan nog mee bezig? En dat werkte wel, dat werkte vooral bij partners, die allemaal massaal mailden en ook vaste donateurs, die zeiden, oh, gaat het wel goed met jullie? Kan ik wat doen? Nou, het gaat er dus niet om dat wij volgende maand ineens niet meer bestaan, maar ja, dat is weer een beetje die cultuur, weet je wel. Ja, wij gaan niet een stichting runnen met vrije tijd en uren en best wel veel gedoe. Als je vervolgens merkt dat de hele maatschappij denkt, oh, nou, ik ga lekker naar McDonald's en ik ga zo nog even naar de Primark. En het interesseert me allemaal niet. Ik snap dat er 2 kanten binnen een maatschappij zijn, maar het is ook wel echt de tijd dat de groene kant gaat groeien. Dat er wat meer momentum bij komt. En in het grote plaatje denk ik dat voor alle stichtingen dat het goed is om na te denken over hoe gaan wij dit in de toekomst doen. Ik denk dat iedereen binnen die wereld wel Patagonia als in ieder geval het verhaal kent, maar ik denk het eigenlijk ook wel als voorbeeld ziet. En ik denk dat daar ook wel een heel belangrijk toekomstmodel in zit. Dus zorg dat je een het liefst disruptief iets hebt, een dienst of een product of een weet ik veel wat, die iets vervuilends wegneemt en dat vervangt. En dat je dan in jouw businessmodel, bijvoorbeeld wat Mojo doet, Mojo Notebooks, die bieden notitieboeken van steenpapier aan. En die gaan dus ook weer, die kunnen als je er goed voor zorgt een heel leven lang meegaan. Ze hebben ook agenda's, dus je hoeft dan niet meer ieder jaar een kalender of een agenda of een notitieboek te kopen. Je koopt dat 1 keer en je kunt dat dan gewoon heel goed uitvegen. En dat kan een leven lang meegaan. Maar 20 jaar is natuurlijk ook al fantastisch. En zij planten per product een x-aantal bomen. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel. En ik denk dat in dat soort modellen, dat daar echt toekomst in zit. Omdat je ook wel merkt dat, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar het is ontzettend lastig om individuen aan je stichting te binden. En het is wat dat betreft veel makkelijker om een bedrijf aan je stichting te binden. Dus wij werken alleen maar met bedrijven of organisaties samen die het groene hart op de juiste plek hebben. En ja, die zeggen, ja, wij zijn heel druk met dit product. We zijn niet goeds aan het doen, maar we willen nog meer bijdragen. En dan is het makkelijker als wij dat voor hun doen. Dus gaan we een samenwerking aan. En ik denk dat daar eigenlijk veel meer toekomst in zit dan het ouderwetse idee van een groep mensen die of voor niets of voor een appel en een ei heel veel tijd besteden en mensen proberen te overtuigen van een paar euro over te maken. Ik denk dat nog wel even mee kan gaan, zeker met een goed verhaal. Maar wij zijn ook op de achtergrond wel vaak aan het sparren over van, hey, wat zou nou een stap verder echt tof zijn om met Club Kakatua te doen? Dat we ook niet meer zo afhankelijk zijn van, hey, wil jij een boom planten? Geef dan nu 10 euro. Want dat is toch, ja, dat is toch een verhaal waar mensen op een gegeven moment wel van denken, ja, oké, ja, nu weet ik het wel. Ik heb vorige maand nog 10 bomen geplant, dus doe nu maar even rustig. Dat is ook begrijpelijk.
Ja, nee, dat is super interessant natuurlijk. Dat is ook eigenlijk de reden ook waar we eigenlijk naartoe willen met Donnie, is dat je eigenlijk de individuele donateurs dat die via een platform kunnen komen. En dat Goede Doelen zich alleen maar hoeft te focussen op wel de grotere partnerships. Omdat het voor ieder goed doel zoveel werk is om inderdaad individuele donateurs te werven, om de communicatie te doen. Gewoon, het is echt mega veel werk. Ja, ik heb dat met Donnie zelf dus ook. Want wij hebben dus nu alleen maar individuen. Maar ja, wij gaan ook eigenlijk een andere richting op en het iets groter aanpakken. Maar ja, er zit mega veel tijd in. Terwijl nu, ja, Donnie levert mij ook geen geld op. Ja, het levert geld op voor het goede doel. Maar verder hebben wij veel meer kosten dan opbrengsten. Ja. En
ja, de kosten zijn heel vervelend.
En ja, dat is denk ik bij Patagonia mega interessant. Dat zijn natuurlijk die, gewoon het grootste gedeelte van die winst gebruiken weer voor die NGO's. En wat zo'n megapot van funding voorziet. En vervolgens geven ze tools. Ja, ik geloof daar ook heel erg in. Ik heb heel lang bij een heel commercieel bedrijf gewerkt. En ik hoopte dus ook heel erg dat zij dat zouden gaan doen. Maar ja, heel veel bedrijven zitten nog niet in de kern om verantwoordelijkheid te nemen. En dat is natuurlijk bij Patagonia wel heel mooi, dat eigenlijk vanaf moment 1 zo is geweest. Ja. En vervolgens heel succesvol is geworden.
Ja, en een heel goed idee ook. En ik denk wat dat betreft dat er een soort transitie gaande is. Er zijn ontzettend veel kleine goede doelen. Bedoel ik niet beledigend, maar zoals jullie, zoals ons, want wij zijn ook gewoon klein en zo zijn er nog wel een aantal. En er zijn ook een aantal goede doelen met een soort ander model die de afgelopen jaren opgezet zijn met soort gelijke ideeën, vaak jongens uit de techwereld, waar best wel veel geld achter zit. En ik ken eigenlijk geen één nieuw goed doel binnen de groene kant van het goede doelenspectrum, die zeggen, nou, wij gaan echt super lekker en alles gaat echt als een trein. Maar dat komt ook omdat iedereen die nu een nieuw groen doel begint, die heeft wel een aantal waarden waar die je eigenlijk wel moet hebben, wil je aansluiting maken met nieuwe generaties. Dus hebben wij een super luxe kantoor? Nee, natuurlijk niet. Omdat het logisch zou zijn dat de donateurs dan zouden zeggen, ja, hallo, waarom moet jij een kantoor hebben van 4.000 per maand? En hebben wij mensen op een treinstation staan, die studenten die proberen een abonnement, een donateurschap voor ons te verkopen? Nee, omdat iedereen inmiddels wel weet dat die studenten ongelooflijk veel geld verdienen wanneer ze jou binnentrekken.
Ja.
En ja, dus je probeert het allemaal dan anders te doen dan die ouderwetse goede doelen. Maar ja, dat blijkt gewoon heel moeilijk. Dus ik denk wel dat het eindig is. En dat die kleine goede doelen zeker wel een functie hebben. Maar ik zou het niet aanraden.
Nee. Nee. Wat zou jouw tip zijn aan mensen die dan een initiatief willen starten of eigenlijk niet hun leven om willen gooien, maar wel toch een tijd willen gaan gebruiken voor belangrijkere zaken en die nu misschien wel bij een corporate werken. Wat zou je wel aanraden behalve het opzetten van de goed doel?
Ik denk dat er heel veel, echt heel veel ruimte is, juist. Maar dat je eigenlijk moet denken zoals de snelle jongens in het bedrijfsleven. Dus hoe kunnen we dit makkelijker maken? En het is ook logisch dat het moeilijk is om individuen aan je stichting te binden. Want er is, wat jij net ook al zei, er is zoveel, niet alleen klimaatinformatie, maar ook zoveel goede doelen. En het is tegenwoordig ook zo moeilijk om aandacht te krijgen op social media. Niet per se omdat je content slechter is dan 4 jaar geleden, maar omdat er nu miljarden mensen en organisaties en bedrijven meer zijn op die sociale media. Maar we hadden vorig jaar hebben wij een donatie gekregen van een groot bedrijf. En die hadden eigenlijk wel een heel leuk systeem. Die zeiden, we hebben een democratisch systeem. Dus wij kiezen in verschillende categorieën. Dus dat kan mens zijn, dat kan natuur zijn. kiezen wij een aantal goede doelen uit. Die worden aangeleverd door de mensen die bij ons werken. Dan is er gewoon een democratisch besluit welke we kiezen. En dan kunnen de mensen kiezen aan het einde van het jaar. Hey, waar moet het geld wat wij voor jou gespaard hebben naartoe overgemaakt worden? En dat is natuurlijk, als je erover nadenkt, een geweldig systeem. Want ieder individu hoeft er niet meer over na te denken. Er wordt iets goeds gedaan. Er is niet meer zo'n belachelijk kerstpakket met alleen maar vervuilende troep. Er is gewoon een feestje. En dan wordt er bekendgemaakt wat er met het geld is gedaan. Is iedereen blij? Kan iedereen zich daarover goed voelen? Als je nog iets extra's wil doen, dan kan je dat zelf doen. Maar dan weet je in ieder geval, het is geregeld. En zo zijn er denk ik nog wel meerdere manieren waarop ik zou zeggen, ga daar eens naar kijken. Zoals het Mojo het bijvoorbeeld gedaan heeft, die gewoon in hun businessmodel hebben gezegd, wij willen niet alleen zorgen dat mensen steenpapier in plaats van normaal papier gebruiken. We willen ook binnen 10 jaar, ik weet niet wat hun doel is hoor, maar ik noem maar even wat, 1 miljoen bomen planten. Dat zijn denk ik wel waar je op in de toekomst op moet richten.
Nou, supergoeie. Ja, dus ik denk inderdaad voor mensen die ook een organisatie zelf hebben of als je gewoon ergens werkt. Ja, ga even die manager aan zijn staart trekken om zoiets op te zetten binnen het bedrijf. Van inderdaad, die kerstborrel gebruiken of het belachelijke pakket volgend jaar of... Ik veel, het kan ook gewoon nu. Maar dat er wel jaarlijks wordt gedoneerd. En ja, zodra er maar genoeg mensen opstaan binnen een organisatie die natuurlijk aangeven van kom op, weet je, we kunnen best met dit hele bedrijf 1 keer per jaar een mooie donatie doen. En dan is het ook nog eens fiscaal aftrekbaar. In het geval van jullie. Dus er is überhaupt helemaal geen reden. Dus dat is voor die bedrijven kunnen het ook nog zelfs. Die hoeft het eigenlijk niet eens te betalen in die end. Maar ik denk dat een supergoed idee is. Ik zou nog 100 vragen kunnen stellen, maar ik denk dat we moeten afronden. Dus ik wil je heel erg bedanken.
Een biertje drinken. Ik wens je een fijne werkdag en ik spreek je wel.
Super bedankt voor het luisteren. Check de beschrijving voor interessante linkjes en meer info. En volg @doedonnie.nl op social media om op de hoogte te blijven. Elke maand delen we een nieuwe aflevering.